Aan de telefoon heb ik Jan Struijs. En menigeen kent hem van televisie. De politieman die vaak als woordvoerder namens de politievakbond optrad in de vele televisieprogramma's en talkshows. Ik heb hem aan de telefoon. En we gaan het vandaag hebben over de politiemensen en de impact van het aanwenden van geweldsmiddelen. Jan, goedemorgen.
Een hele goede morgen.
Goedemorgen. Jan, afgelopen week zijn we opgeschrikt door een naar politiefeit dat er een jongeman is overleden door het aanwenden van politiegeweld. En de media hebben erg veel aandacht voor het slachtoffer. En misschien ook niet onterecht. Maar er zijn meer slachtoffers bij dergelijke incidenten.
Ja, nee, dat klopt. Kijk, bij dit soort incidenten met een hoge mate van impact staan er natuurlijk ook teams klaar, hulpverleningsteams, om politiemensen te begeleiden. Mentaal, soms fysiek. Helaas moet de politie veel te veel geweld aanwenden in deze maatschappij. Dus ze worden regelmatig geconfronteerd met dat ze geweld moeten ondergaan of zelf geweld moeten toepassen. Nou, in dit specifieke geval maakt het natuurlijk helemaal ernstig, omdat we zien dat hele jonge mensen steeds meer betrokken raken bij hele ernstige delicten. We hebben in Schiedam een recente feit gehad waarbij een 14-jarige iemand doodstak. We hebben regelmatig bij de georganiseerde misdaad dat er observaties worden gepleegd voor een liquidatie door 15, 16-jarigen. Nou, daar kan ik nog wel even doorgaan. Dus en in dit specifieke geval, ja, je ziet natuurlijk niet dat een jonge vijver is die met een je ziet een jonge man met een vuurwapen die daarvoor een beroving heeft gepleegd. Ja, en dan is het keuze moment dat je schiet. Nou ja, dan gebeuren er twee dingen. Er komt een groot onderzoek ook naar je handelen. En ja, voor een politieman of vrouw maakt het altijd heel veel impact. En ja, in algemene zin zie je dat ook wel dit soort incidenten kunnen leiden tot zware mentale blessures. Hè? Soms ook door PTSS, posttraumatisch stresssyndroom. Nou, maar kijk ook gewoon even de laatste week bij de demonstraties. Ja, politie staat uit te vechten voor de democratie. Krijgt van alles naar zijn hoofd, hè, van stenen tot en met allerlei toestanden die worden gegooid. Maar ook verbaal, hè, je wordt van alles en nog wat uitgemaakt. Dus ja, de politiemensen krijgen heel wat te verduren om onze democratie te beschermen. Maar betalen ook een hoge prijs daarvoor. Zowel fysiek, mentaal en soms ook moreel.
Ja, even terug naar een gewone normale dienst. Je hebt zelf heel veel straatdiensten gedaan. En je hebt ook mensen opgeleid om zeg maar gewapend te zijn tegen datgene wat je op straat tegenkomt. 'S morgens doe je je uniform aan, je gaat naar je werk. En je weet bij God niet wat je gaat overkomen die dag, hè?
Ja, dat is de ene kant de aantrekkelijkheid van het politiewerk, hè, want ik blijf het mooiste vak vinden. Maar aan de andere kant, ja, die onvoorspelbaarheid, ja, die blijft hoog. Hè? Dus je kan ook niet even een momentje verzwakken. En als je, waar je ook werkt in Nederland, hè, als je op de reguliere auto zit en 112 meldingen, je rijdt soms de straatstenen eruit. En vaak zijn het meldingen waar je wat kan betekenen en bemiddelen. Maar vaak zijn het ook meldingen met geweld. Ja. Dus ja, die onvoorspelbaarheid heeft twee kanten. Het maakt het aantrekkelijk en spannend. Maar je kan er ook een hoge prijs voor betalen.
Ja, nou is het aanwenden van geweld is behoorlijk dichtgetimmerd in de politiewet, hè?
Ja, we hebben allerlei spelregels. Hè? Ook de ambts- en de geweldsinstructie. Dus het geweld, eigenlijk is de basisregel, moet wel proportioneel zijn. Maar soms moet je ook geweld gebruiken als er direct gevaar is voor een ander of voor jezelf. Dat vergeten mensen wel eens. Dus dat is een beoordeling die je maakt. Je kan ook niet twee stappen terug doen, sommige burgers, op het moment dat je ziet. Ik noem maar even een voorbeeld van afgelopen week, waarbij een meisje van 16 bij een bus altijd door drie jongens helemaal in elkaar wordt geslagen. Eén komt aan. Ja, dan gaat de politie niet zeggen van oh jee, redden we dit wel. Nee, je doet die stap voorwaarts. En dan moet je ook zorgen dat je die situatie en soms ook met gepast geweld weer onder controle krijgt.
Ja.
Dus dat vergeten mensen ook nog wel eens. Hè. Dus je hebt ook een soort verplichting naar de maatschappij dat je ook optreedt daar waar het kan.
Ja. Over het algemeen heb je een behoorlijk wapenarsenaal bij je. Hè? Je hebt je mond bij je. Niet onbelangrijk. En dan hebben we iets van een wapenstok en een pepperspray en een taser. En dan heb je ook nog vaak een pistool bij je. Je moet soms in een split second moet je een afweging maken welk middel je aanwendt. Hè. Is dat eigenlijk wel te doen?
Ja, daar moet je heel goed op trainen. Want ik denk dat er nog meer bewapening dan heb ik daar 6 keuzes. Hè, wat je al terecht zegt, het is de wapenstok. Er zijn ook de handboeien die je nog eens hebt. Je kan pepperspray gebruiken, de taser. Je hebt dan je vuurwapen. Noem maar op. En op in een split second besluit jij wat voor soort middel je denkt het beste werkt. In het ergste geval kan dat het vuurwapen zijn. In sommige gevallen pepperspray, als dat het niet verleent. Want dat mag ook weer niet overal. Dat mag niet tegen een groep doen. Dat moet alleen tegen een individu. De taser is een prima tussenoplossing. Maar ja, die kan je niet ook overal gebruiken. Nou ja, kortom, je moet wel goed getraind zijn. En de politiemensen die hebben het zo druk. Dus die training, daar hebben we altijd van gezegd. Je moet aan de minimum vereisten voldoen. Je doet er ook examen in. Als je je geweldsexamen niet haalt, dan moet je herexamen doen en dan moet je eventueel iets inleveren. Nou ja, kortom, er zijn een heleboel spelregels aan verbonden. Maar ja, at the end of the day besluit jij in een seconde, in elke keer met een nieuwe situatie, hoe doe ik het? Wat doe ik?
Ja. Met betrekking tot het vuurwapengebruik, heb je verschillende soorten vuurwapengebruik. Hè? Je kan een waarschuwingsschot kan je afvuren. Je kan een aanhoudingsschot kan je doen. Dat is meestal gericht op benen. Maar ja, je kan ook natuurlijk nog een zwaarder middel inzetten en echt iemand buiten wegstellen. Kun je die verschillen eens uitleggen?
Ja, meestal is het bij een noodweerexces. Dus dat wil zeggen, je komt in zo'n acute situatie. Je ziet dat het directe gevaar kan zijn voor jezelf of voor een ander. Hè. Nou, concreet houdt dat in dat er iemand staat in te steken op diverse mensen, of die zelf een vuurwapen heeft en daarmee loopt te schieten. Nou ja, dan schiet je ter uitschakeling. Hè. Dus dan is het maar één reflex. Dat denk je ook niet na. Dat noemen wij het noodweerschot. Zo snel mogelijk deze man of vrouw uitschakelen. Nou ja, dan heb je een situatie waar iemand heeft een ernstig overval gepleegd, heeft daarbij iemand neergeschoten en rent met zijn vuurwapen weg. Nou, je weet niet wat hij vervolgens gaat doen. Hè. Je gaat eraf, en dan kan je een schot ter aanhouding. Hè. Die kan je op zijn benen doen, maar die kan ook ter uitschakeling. Want voor hetzelfde geld gaat hij met dat vuurwapen in een auto. En een bestuurder pakken om weg te komen met dat vuurwapen, of schiet hij op anderen in zijn vlucht. Hè? Dus en dan heb je nog het waarschuwingsschot. Hè? Dus dat je ergens komt en dat je ter waarschuwing zegt van nou is het afgelopen, ik zie nu zo'n ernstige situatie. Ik ga een waarschuwingsschot geven, wetende dat. Hè? Meestal doe je, hè, en dan kalmeert de boel. En als de boel niet kalmeert en er blijft een acuut gevaar, dan kan je ook schieten. Nou ja, zo heb je een heleboel gradaties en situaties. Het lastigste vond ik altijd, en ik heb zelf ook in de beoordeling van die schietsituatie mogen zitten toen ik later fietscommissaris was, is achter de groene tafel lijkt het allemaal leuk en aardig. Nou, ik heb in Rotterdam zoveel vechtpartijen en situaties meegemaakt. Dat was nog een incident uit het verleden met wat bij een reunie haalden we op. Iemand een ernstig overval met explosieve pleegde en een automatisch vuurwapen er vandoor ging. We hebben ook helaas heb ik mogen meemaken dat er ook collega's zijn doodgeschoten. Dus ja, dit zijn altijd situaties die je kan erop blijven trainen. Dat is super belangrijk, dat je goed getraind bent, dat je zelfvertrouwen hebt. En dan nog gaat het aanstaan. Hè? Het is in jou op dat moment niks doen is geen optie, want dan heb je nog meer slachtoffers. Dan krijg je andere vragen. Waarom heeft de politie niks gedaan en die vent die ging maar door? Hè? Dus ja, dat is altijd hele. Maakt op politiemensen heel veel indruk. Gelukkig zijn de laatste jaren is de begeleiding verbeterd. Maar ja, zelfs na 10 jaar kan je herbeleving krijgen. En alsnog een mentale blessure als je er weer aan herinnerd wordt om een of andere reden. Ja. Dus het is een zwaar beroep. Het is echt een mooi beroep, hè? Want ik kan het iedereen aanbevelen. Maar het heeft ook deze kanten.
Ja. Dan heeft een agent geschoten, die zegt het al, de nazorg is uiterst belangrijk. Voorheen hebben we uitzendingen gemaakt over PTSS en politiemensen. Ja. wat betekent het eigenlijk? Komt zo iemand... wacht even, ik moet misschien even nog iets anders benadrukken. Politiemensen die in zo'n situatie belanden... die krijgen een Rijksrecherche-onderzoek. Zeg maar, daar worden ze mee geconfronteerd. Maar daarnaast is ook nog mogelijkheid... dat er een intern onderzoek komt binnen de politie. En ja, je hebt natuurlijk altijd het risico... dat er ook de nabestaanden van het slachtoffer... ook nog eens een strafrechtelijke procedure gaan beginnen. Dat is wel een beetje veel op een bordje van een politieagent... Hè, die gewoon zijn werk doet.
Ja, kijk, dat is zo. Maar ja, zo werkt helaas. Nou ja, zo werkt de democratie, het is goed. Het enige helaas bij mij zit in de lange doorlooptijden. Het kan zomaar 2-3 jaar duren... dat alle trajecten zijn onderzocht en een uitspraak is geweest. En ondertussen loop jij op straat en heb je alweer de volgende... geweldsincidenten die je moet behandelen... Dus dat is zwaar, die doorlooptijden zijn zwaar. Ja, en dat je moet verantwoorden in de democratie, prima. Dat hoort erbij, dat weten politiemensen ook. Maar de doorlooptijden zijn heel lang. En dat helpt ook niet altijd. Want ja, er zijn, als je, ik noem maar wat, in het centrum van de grote stad werkt, heb je kans dat je meerdere geweldsincidenten, meerdere keren geweld hebt moeten toepassen. En dat je soms 3-4 onderzoeken hebt. Dus, en dat neem je allemaal in je bagage mee en dan zeggen de... Nee, maar het komt wel goed, wordt goed onderzocht. En je staat sterk in het groen en je hebt het goed gedaan. Maar ja, je moet wel afwachten op de finale uitslag. Dus dat, die doorlooptijden, als die korter zouden kunnen, nou ja, dat helpt. Ja, dan heb je altijd nog wat artikel 12 procedure. Als mensen er niet mee tevreden zijn, dan zeggen ja, maar wacht even, ik wil wel dat de politieman wordt vervolgd, ondanks dat er naar gekeken is. Ja, dan wordt de hele procedure weer opgestart. En dat kan soms jaren aanlopen.
Ja. En wat betekent dat in de tussentijd voor de politieman? Want wordt hij even buiten dienst gehouden in de begintijd? Of wordt hij direct weer de straat opgestuurd van... dit is gewoon een incident en dan moet je zo snel mogelijk weer overheen... want anders gaat het je toekomst of functioneren beletten. Hoe werkt zoiets?
Nou, het is altijd de mentale belasting die je meeneemt. Hè? Dus dat is één. Een tweede, afhankelijk van het incident... En het welzijn van de politieman of vrouw wordt er gekeken... joh, ga ik je gelijk weer volledig in de dienst zetten? Of hou ik je toch eventjes op een andere positie... en ga jij wat meer bureauwerk doen of wat minder belastend werk? Al die keuzes die kunnen er zijn. Tot en met ook de keuze van, joh, ik ga je buiten functie stellen... want ik denk dat het wel eens mis zou kunnen zijn. Hè? En dus dat is ook... Het is niet alleen voor de politieman of vrouw belastend... maar voor het hele team en voor alle politiemensen belastend... die met een werk in zeggen, ja... Weet je, maar Jan is gewoon een goede collega, die heeft goed gehandeld. En dan zit hij notabene thuis, want een onrecht is dit. Hè? Dus dat speelt ook mee. Dus dat moet je heel goed begeleiden altijd. En dat is gewoon hele vervelende situaties. Ja. En je hebt het er maar mee te doen, hè.
Ja, nou zien we op straat heel veel jonge agenten. Hè? Je begint bij je carrière meestal bij de straatdienst... en dan ga je over naar de recherche. Maar jouw carrière die is helemaal grillig verlopen natuurlijk. Daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Je gaat op een gegeven moment gewoon opschalen in de specialiteit binnen de dienst. Maar de mensen die op straat lopen zijn over het algemeen jong... hebben in vele gevallen een gezin, hebben ook kinderen... Maakt het niet erg moeilijk als je inderdaad in een loop van een pistool kijkt... van iemand die dit leeftijd heeft van mogelijk jouw kinderen?
Ja, kijk, natuurlijk. Kijk, zingevingsvraagstukken, die worden steeds relevanter. Hè? Dus mensen, waar doe ik het nu voor? Ik sta dag en nacht op, ik heb mijn eigen gezin. Ik stel me de dienst van de maatschappij en dan krijg ik dit over mij. En het is ook belangrijk dat je daarover bij praat. Kijk, over het algemeen zie ik dat... bij de politie komen mensen werken, die worden er echt op geselecteerd. Die willen wat betekenen voor de maatschappij. Die weten dat ze geen miljonair gaan worden. Dat ze een moeilijk klus hebben, maar wat ze doen, dat doet ertoe. En je houdt je ook vast aan de dingen. En dat zijn er in overvloed, gelukkig. Waar je echt het verschil hebt kunnen betekenen. Hè? Bij grote rellen... ik heb meegemaakt dat... Dat alle winkeliers die kwamen gebakken bloemen brengen. Want die hebben gezien dat de politiemensen zo hebben staan knokken. En niet hebben zorgen dat het uit de hand liep met plundering en al. Tot en met die kleine dingen. Dat je toch. Die heel veel impact maakt. De babbeltruc bij oma. En je lost hem op. En je krijgt. Je hebt gelukkig ook de families juwelen terug kunnen vinden bij de boeven. Nou ja, dat zijn de dingen waar je gewoon enorm. Daar krijg je de mentale boost ook van. Je doet het toe. Kijk, en ja, jong, een ideale situatie als die senioriteit en jong aan elkaar koppelt. Maar ik ken hele jonge mensen. Nou, die doen het fantastisch. Die doen het echt fantastisch. En mentaal sterk. En als je de pech hebt dat je meerdere incidenten hebt, dan krijg je levensvragen. En daarom is geestelijke verzorging even belangrijk als je fysieke verzorging. Dat je die levensvraag wil, waar doe ik het nog voor? Dat je daar wel even over kan praten. Dat is even goed om even... En het is ook goed dat met publieke figuren, en of je nou in de politiek zit of een burgemeester, dat hij ook af en toe zegt van joh, wat de politie heeft gedaan, dat deed het toe. Die heeft ervoor gezorgd dat hier de rust weer is teruggekeerd. En dat zie ik gelukkig de laatste jaren steeds meer mensen doen. Hè. Als het fout gaat, mag je kritisch zijn, graag zelfs. Maar als het goed gaat, is het ook belangrijk voor de politiemensen om te horen van joh, we staan achter jullie. Kijk, politiemensen zijn het eerste aanspreekpunt van de overheid. En als er een shitbeleid is en hun worden daarmee geconfronteerd aan de frontlijn, de mensen zijn het niet mee eens. En of het nou rondom de coronarellen is geweest, of dat mensen nu rond de verkiezingen van alles en nog wat rond de AZC's. Politiemensen staan daarom de rust en de goede orde bewaken en met name de democratie een kans te geven in plaats van dat agressie het verdienmodel wordt. Dus voor politiemensen is het belangrijk, altijd, ook of je nou jong of oud bent, dat er ook af en toe is gewoon een stuk waardering komt, dat mensen zien, oh gelukkig, die zijn er. En dat is belangrijk. En ja, de instroom van jonge mensen gaat wel door. We hebben een vrij grote uitstroom waar we nu in zitten. De mensen gaan met pensioen, die hebben dan 44 jaar erop zitten. Nou, geloof me, dan heb je het wel gehad, hè, de meesten. Die zijn dan blij dat ze de eindstreep hebben gehaald en hopen die na 44 jaar op straat hebben gelopen en alles hebben meegemaakt. Dat ze even uit kunnen puffen. Het is trouwens wel opvallend dat gepensioneerde politiemensen heel veel vrijwilligerswerk doen.
Bij de politie meestal, ja.
Ja, en die draai echt de ruggengraat van de democratie. Hè. En op de wensenambulance heb ik pas een paar gepensioneerde politiemensen. Nou ja, fantastisch hoe ze dan toch doorgaan. En dat is ook goed, hè. Maar het is veel jonge mensen, maar ook fantastische mensen. Want ze worden wel goed geselecteerd, vind ik.
Ja, we gaan een beetje naar het eind van het interview. En dan gaan we het hebben natuurlijk over de politieke backup en het commitment wat je krijgt vanuit de maatschappij. En hoe je daarop moet gaan anticiperen. Het is natuurlijk best lastig als de politiek zeg maar je voldoende of onvoldoende backup geeft om zeg maar de innovaties die je nodig hebt te kunnen gaan realiseren. Maar belangrijker is nog dat je natuurlijk het draagvlak binnen de maatschappij blijft behouden. Dat is in deze tijd best een beetje lastig. Hè?
Ja, nee, dat is heel lastig. Kijk, ik heb de laatste 8 jaar als voorzitter van de Politiebond. Heb ik veel bij de politiek rondgelopen, mezelf veel gehoord in kamercommissies en aan moties mee mogen werken. En kijk, wat ik de politiek in algemene zin verwijt, is dat ze plakken pleisters. Maar fundamenteel, als je nu ziet hoe de politie onder water staat, door de ene bezuiniging naar de andere, hè, nu onder 900 miljoen tekort, en dan moeten ze weer gaan bezuinigen. En ik zie alleen maar wetgeving komen waar steeds op gehandhaafd wordt en het op het bordje van de politie komt. Hè. Dus het is niet meer in balans. En ik vind echt oprecht, hè, ik spreek de politicus Jans eruit, dat we hebben veel oog voor de buitenlandse veiligheid, terecht. Hè. Dus met alles wat er gebeurt in Oekraïne en Gaza, noem maar op. Maar vergeet niet de binnenlandse veiligheid. Mensen die oprecht zeggen, jongens, ik voel me gewoon niet veilig om allerlei redenen. Dus dat is ook een van de vele redenen dat ik naar de politiek ben overgestapt. Omdat ik vind echt in de binnenlandse veiligheid. Maar ik vind ook, als je kijkt naar inkomens en naar AOW en pensioenen. Ik weet als geen ander dat een heleboel mensen met een heel klein pensioentje of alleen AOW echt op die armoedegrens leven. Nou, dat soort onrechtvaardigheid, dat zit natuurlijk diep in me. Dat heb ik na meer dan 40 jaar bij de politie natuurlijk diep in me. Ik ben heel slecht tegen onrechtvaardigheid. Maar dat is een van de redenen. Een van de vele redenen waarom ik naar de politiek ben overgestapt.